De goddeloze stad. Een theologisch sprookje. Eens nog niet zo heel lang geleden leefde er een groep bezielde christenen in een groot stad. De gemeente had net een paar moeilijke verhuizingen achter de rug. De financiële situatie verslechterde met het jaar. Af en toe gingen er een paar mensen in de gemeente dood. Maar nog minder kwamen er nieuwer bij. En de geestdrift van het begin was verre te zoeken. De gemeente zat met het handen in het haar. Wat moeten we doen? Hoe kan een kerk bestaan in een moderne wereldstad als de onze? Op een goede zondag kregen ze de kolder in de kop. Het rook buiten al een beetje naar de lente. En gesterkt door de opbeurende woorden van de dominee ging de gehele gemeente door de deuren van de kerk naar buiten. Nou ja, allemaal. Er bleven een paar achter in de kerk. Die waren in slaap gevallen. En een paar andere kerkgangers vonden het toch wel fris buiten en besloten toch maar naar huis te gaan. Andere kerkgangers hadden zo hun andere verplichtingen op deze drukke zondag en zochten hun hel elders. Ah, niettemin, het was een groep die je niet over het hoofd kon zien. Zo'n 150 gemeenteleden hadden zich achter hun statige dominee opgesteld. Hun opdracht was duidelijk. Ze hadden het zo net nog in de preek gehoord. De dominee had hen voorgehouden. We moeten naar de wereld toe, want die wereld die komt niet naar ons. Wij moeten naar de wereld om God te verkondigen. De wereld heeft namelijk behoefte aan God. Maar ja, God is zo vaak zo ver weg. Voor protestanten zeer ongewoon was dat de woorden van de dominee met applaus werden begroet. Sommige kerkgangers stonden zelfs op en scandeerden: God naar de wereld brengen! God naar de wereld brengen! En vol moed gingen ze. Inmiddels wel wat uitgedund in aantal, maar niettemin op pad. Als eerste trokken ze naar een nabijgelegen ziekenhuis. Want als je God ergens heen moet gaan brengen, is het wel een ziekenhuis. Daar waren de gemeenteleden het snel over eens. Aangekomen in de lobby van het ziekenhuis, vroegen ze een receptioniste naar de afdeling doodzieke mensen. Want als je ergens God heen moet brengen, dan is het wel naar doodzieke mensen. Dat snapten ze allemaal direct. De receptioniste verwees hen vriendelijk door. En het hele gezelschap spoedde zich naar de afdeling hopeloze gevallen. Tussen de doodzieke nierpatiënten en de wegterende kankerpatiënten kozen ze een doodziek exemplaar uit. En nadat ze zich door de dokter hadden laten inpraten over de troosteloze toestand van patiënt X, begonnen de gemeenteleden en masse en overduidelijk voor iedereen hoorbaar te zingen en te bidden. Of God zich over haar wilde ontfermen. Of God haar wilde genezen. Of God haar een mooie dood wilde geven. Na een tijdje wenkte de doodzieke patiënt haar dokter en ze fluisterde iets in zijn oor. De arts knikte en liep op de nog steeds enthousiast biddende kerkgangers af. Wilt u misschien het ziekenhuis verlaten? Sprak de arts met zachte stem. Mevrouw wil rustig sterven, maar jullie leiden haar vreselijk af. Bovendien, de andere patiënten storen zich aan uw geprevel. En met zachte hand en hangende pootjes werden de gemeenteleden door de arts en toegesnelde receptionisten naar buiten geleid. Wat nu te doen? Gelukkig gingen de enthousiaste gemeenteleden niet bij de bakken neerzitten. Enkele van hen bedachten dat het gemeentehuis misschien wel een goede plek zou zijn om God te gaan brengen. Iedereen, zo zeiden ze, die iets van politiek weet, snapt dat ze daar nu net behoefte hebben aan God. Zo gezegd, zo gedaan. Op naar het gemeentehuis ging het. Gelukkig voor de kerkgangers had de wethouder deze middag een beetje een dode middag. Afspraken gingen niet door en de stapel dossiers kon best nog een tikkie hoger worden. De wethouder was best bereid deze grote delegatie van bezorgde burgers te ontvangen. Voor de kerkgangers echter het gemeentehuis konden betreden, moesten ze hun neus dichtknijpen. Op de stoep van het gemeentehuis hadden de vuilnismannen een protestactie gepland, die er concreet in bestond om de afvalvoorraad van 2 weken visafslag op de stoep van het gemeentehuis te deponeren. Of ze voor hen kwamen, vroeg een van de actievoerders. Nee, voor de wethouder, gaven de kerkgangers aan. Oh, loopt u dan maar door. En zo deden ze. Binnengekomen bij de wethouder keken ze elkaar wat ongemakkelijk aan. Zeg het maar, heren, aldus de goedgeluinde wethouder. Wat kan ik voor u doen? De gemeenteleden wilden graag God op het gemeentehuis komen brengen, maar wisten eigenlijk niet precies hoe ze dat moesten aanpakken. En wie weet, misschien was de wethouder wel helemaal geen christen, misschien was hij wel een moslim of een atheïst. De dominee begon manmoedig met een politiek correct verhaal over een rechtvaardige samenleving waar voor iedereen ruimte en respect zou moeten zijn en hoe de gemeente van de stad daar dan toch wel zorg voor zou moeten dragen. Want zo wil God dat, dachten de kerkgangers erbij, maar dat zeiden ze niet. Helaas voor de kerkgangers werd de inmiddels bijna slapende wethouder wreed door de bode gestoord. Deze fluisterde de wethouder iets in zijn oor. Hij sprong van zijn stoel en rende zonder iets tegen de gemeenteleden te zeggen de deur van zijn kantoor uit. De ietwat verbaasde en ook verdwaasde gemeenteleden gingen op zoek naar de bode, die ze uiteindelijk vonden. Waar is de wethouder gebleven? Vroegen ze hem. Oh, ja, er is een bonnetjescontroleur van de Rijksdienst voor Bonnetjescontrole aanwezig voor een onaangekondigde inspectie van gedeclareerde bonnetjes. Ik dacht dat de wethouder dat wel wilde weten. En niemand hoorde ooit meer iets van de geplaagde wethouder. En de gemeenteleden gingen met hangende pootjes het gemeentehuis uit, nog steeds wadend door het visafval van de stakende vuilnismannen. Schokkend langs de schaten kwamen ze een bibliotheek tegen. Laten we daar God gaan brengen, zei een van de gemeenteleden. Zo gezegd, zo gedaan. In de bibliotheek gekomen, zwermden de gemeenteleden als een groep sprinkhanen uit en begonnen alle non-fictieboeken te rangschikken op volgorde van waarheid. Een aparte stapel werd gemaakt voor de boeken over intelligent design. Niemand, ook de dominee niet, wist waar ze dit moesten klassificeren. Na een uurtje was het werk klaar. Alle boeken gesorteerd naar rato van hun inhoudelijke waarheid. De dominee stond te glunderen. De eerste zoekende bibliotheekgasten echter hadden het trucje van de gemeenteleden snel door en gingen zo hun eigen gang. Ze selecteerden precies de boeken die ze lezen wilden en sloegen geen acht op de categorisering van de gemeenteleden. Na enkele minuten kwamen er zelfs uit het niets bibliothecarissen uit alle gaten en hoeken. En voor de gemeenteleden met hun ogen konden knipperen, waren alle boeken weer terug op hun oude plaats. En zo ging het maar door. De gemeenteleden bezochten een cabaretvoorstelling in het plaatselijk theater. De cabaretier was grof gebekt en zei enkele zeer blasfemische woorden. En hoewel de gemeenteleden heel hard met zichzelf hadden afgesproken tijdens de voorstelling nog te protesteren, moesten ze eigenlijk alleen maar heel hard lachen. Na afloop stonden ze buiten en keken ze elkaar beschaamd aan. Niemand had eraan gedacht om God naar het theater te brengen. Na afloop liepen de gemeenteleden nog door het stadsparkje, waar allerlei stelletjes zwaar verliefd met elkaar flirten en vreeën. De ene helft van de gemeenteleden sloeg zedig de ogen neer, terwijl de andere helft, de vrijende stelletjes, een folder voor huwelijkscategorisatie in de hand drukten. Gek genoeg kwam er niemand een week later op de catechese-avond. Vermoeid en bedrukt trokken de paar gemeenteleden die de hele odyssee hadden meegemaakt zich terug in de plaatselijke snackbar. Achter de toonbank stond Jezus zelf, maar de gemeenteleden herkenden hem niet. Wie de hele tijd op een geliefde gedrukt zit, vergeet soms een beetje hoe hij er van een afstandje uitziet. Boven kroketten en bamiballen zaten de gemeenteleden tegen elkaar te mokken. Ze wilden God zo graag naar de wereld brengen, maar kennelijk zat er niemand op God te wachten. Wat een ondankbare wereld. Nee, een blinde wereld. De wereld had God zo hard nodig, maar dat had niemand door. Ja, behalve zij dan, maar ja, zij kende God al. De goddelijke snackbar-eigenaar luisterde het gemopper een tijdje aan en richtte zich toen tot de gemeente. Wat is er toch met jullie aan de hand? Vroeg hij. Een van de gemeenteleden gaf antwoord voor allen. Wij willen God zo graag naar de wereld en de mensen brengen, maar niemand heeft belangstelling. De snackbar-eigenaar moest heel hard lachen en schudde met zijn hoofd. De gemeenteleden voelden zich in hun eer en waardigheid aangetast en vroegen waarom hij zo sceptisch deed. De eigenaar zei, nou, je hoeft mij niet bij de mensen te brengen, want daar ben ik al lang. De gemeenteleden schudden hun hoofd. Dat is niet waar, heer. Ze hadden hem ineens herkend. Ze waren ook niet echt geschrokken, want ja, ze kennen hem eigenlijk al. Dat is niet waar, heer. Waar hebben we u dan gezien? Jezus antwoordde, in de vrouw die op sterven lag. Zij kent de berusting van het graf. In de vuilnisman die in staking was gegaan. Hij kent de zorg voor zijn geliefde. In de bode op het gemeentehuis. Hij kent loyaliteit. In de bibliothecaris die jullie boeken weer rechtzetten. Hij kent de liefde voor waarheid en schoonheid. In de cabaretier die zo leuke grapjes over mij maakte. Hij kent de lach die bevrijdt. In de vrijende stelletjes in het park. Zij kennen de liefde die eeuwig is. Daar was ik. De hele tijd. Maar jullie hebben mij niet herkend. De gemeenteleden zwegen. En ze dachten lang en diep na.